We gaan verder lezen uit het boek Hosea, Hosea 2. Hosea 2. Klaagt uw moeder aan, klaagt haar aan, want zij is mijn vrouw niet en ik ben haar man niet. Laat zij haar ontucht van haar gelaat verwijderen en haar overspel van haar boezem. Anders zal ik haar naakt uitkleden en haar laten staan als ten dagen toen zij geboren werd, haar maken als een woestijn, haar doen worden als een dor land en haar doen sterven van dorst. En over haar kinderen zal ik mij niet ontfermen, omdat zij uit ontucht geboren zijn. Want hun moeder heeft ontucht bedreven, zij die van hen zwanger geweest is, heeft schandelijk gehandeld, want ze zeiden: ik wil achter mijn minnaars aangaan die mij mijn brood en water, mijn wol en vlas, mijn olie en drank geven. Daarom zie, ik ga uw weg met doornen versperren. Ik ga tegen haar een muur oprichten, zodat zij haar paden niet vinden kan. Dan zal zij haar minnaars nalopen, maar hen niet bereiken, hen zoeken, maar niet vinden. Dan zal zij zeggen: ik wil heen gaan en terugkeren tot mijn eerste man, want toen had ik het beter dan nu. Zij echter beseft niet dat ik het ben die haar het koren, de most en de olie heb gegeven, die haar het zilver rijkelijk geschonken heb en het goud dat zij voor de Baal gebruikt hebben. Daarom zal ik mijn koren weer wegnemen in de oogsttijd en mijn most in zijn seizoen. En wegrukken mijn wol en mijn vlas die haar naaktheid moeten bedekken. Nu dan, ik wil haar schaamte ontbloten voor de ogen van haar minnaars. En niemand zal haar uit mijn hand redden. Ik zal doen ophouden al haar vreugde, haar feest, haar nieuwe maansdag en haar sabbat. Ja, al haar hoogtijden. Dan zal ik haar wijnstok en haar vijgenboom verwoesten, waarvan zij zeiden: die zijn het loon dat mijn minnaars mij gaven. Ik zal ze maken tot een woud en het gedierte des velds zal ze afvreten. Zo zal ik over haar bezoeken de dagen waarop zij voor de Baals het offer ontstak, zich tooide met ring en halssieraad en achter haar minnaars aanging, maar mij vergat, luidt het woord des Heren. Daarom zie, ik zal haar lokken en haar leiden in de woestijn en spreken tot haar hart. Ik zal haar aldaar haar wijngaarden geven en het dal Achor maken tot een deur der hoop. Dan zal zij daar zingen als in de dagen van haar jeugd, als ten dagen toen zij trok uit Egypte. Het zal te dien dagen geschieden, luidt het woord des Heren, dat gij mij noemen zult mijn man en niet meer mijn Baal. Ja, ik zal de namen der Baals verwijderen uit haar mond. Hun naam zal niet meer genoemd worden. Te dien dagen zal ik voor hen een verbond sluiten met het gedierte des velds, het gevogelte des hemels en het kruipend gedierte der aarde. Dan zal ik boog en zwaard en oorlogstuig in het land verbreken en hen veilig doen wonen. Ik zal u mij tot bruid werven voor eeuwig. Ik zal u mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht, door goede tierenheid en ontferming. Ik zal u mij tot bruid werven door trouw en gij zult de Heere kennen. Het zal te dien dagen geschieden dat ik verhoren zal, luidt het woord des Heer. Ik zal de hemel verhoren en die zal de aarde verhoren. En de aarde zal het koren, de most en de olie verhoren en die zullen Jisrael verhoren. Dan zal ik haar voor mij zaaien in het land en mij ontfermen over Lo-Ruhama, de niet-ontfermde. En tot Lo-Ami, niet mijn volk, zeggen: gij zijt mijn volk. En hij zal zeggen: mijn God. Zover het indrukwekkende tweede hoofdstuk van Hosea. Om mee te nemen en als aanleiding, als sleuteltekst. Vers 13 en 14. Daarom zie, ik zal haar lokken en haar leiden in de woestijn en spreken tot haar hart. Ik zal haar aldaar haar wijngaarden geven en het dal Achor maken tot een deur der hoop. Dan zal zij daar zingen als in de dagen van haar jeugd, als ten dagen toen zij trok uit Egypte. We hebben het vandaag weer over dat geding van God met zijn volk Israël, over wie is het nou voor je? Ik of andere goden? We krijgen meer inzicht in wat en waarom er aan afgoderij gedaan werd en meer inzicht in hoe God met zijn volk blijft omgaan als hij zo zich aan anderen verslingert. Kinderen zullen het in de kinderneverdienst hebben over een man die, geheel in tegenstelling tot zijn vader, een afgodsbeeld vernietigde wat zijn vader had opgebouwd. Gideon, de held. Sommigen van ons staan voor een woestijn, een zinderende leegte. Er lijkt meer achter je te liggen dan voor je. En je vraagt je af, waarom kan het niet gewoon bij het oude blijven? Waarom stopt het? En wat moet ik nu? De woestijn lokt niet aan. Je verleden kun je niet voortzetten. Hoe is het zo gekomen? Hoe moet het verder met me? Wat doe ik hier? Hoe kom ik hier vandaan? Sommigen lukt het. Je bent teruggevlogen naar huis. Of je hebt de problemen die je aanzag komen nog even de kop ingedrukt. Je weet dat ze er nog liggen, maar nu even niet. Of het is je gelukt om in de woestijn te staan en een gefantaseerde werkelijkheid eroverheen te leggen die van binnen verdroog je. Maar je lacht, je tript, je fantasy reality verdooft en doet je geloven dat er geen woestijn is. Er komt een stem, de bekende en vreemde. Hij klinkt uit de woestijn. Kom dichterbij, hier ben ik. De stem van God in je leven. De stem van God uit een rare hoek. Niet vanuit het oude vertrouwde, maar vanuit die nieuwe lege woestijn. Hier ben ik. Kom jij ook. Hier zal ik tot je hart spreken. Hier zal ik je wijngaarden geven. Hier zal ik je een deur van hoop geven. Hier zul je zingen als toen je jong was. Hosea 2. Gaat nu even niet over Hosea en zijn vrouw Gomer en hun drie kinderen. Even een intermezzo. Het gaat nu alleen om Israël en haar God. Wij kunnen ervan leren vanaf de zijlijn. Wij en God. Onze persoonlijke relatie met God. Ten eerste, hoe gaat die kapot? Ten tweede, hoe staat God daar tegenover? Wat doet hij daarmee? En het tweede is tegelijkertijd, hoe redt hij ons en onze relatie met hem? Hosea 2 begint met de aanklacht. Klaagt uw moeder aan, klaag haar aan, want zij is mijn vrouw niet en ik ben haar man niet. Voor sommigen van ons pijnlijk herkenbare woorden. Woorden van ruzie. Woorden van opgekropte en afgeknapte woede. Als een man zo tegen zijn kinderen het over je moeder heeft, weet je het wel. Voel je het wel. De relatie en verbondenheid is ver heen. Je moeder dit, je vader dat. Hoeveel kinderoren zijn er niet verwond door deze taal, deze toon? Nu is het God die het uitschreeuwt. Het is niet duidelijk tegen wie, wel over wie. Het volk Israël als zijn vrouw. Wat was er mis in de relatie God en volk? Dit, vers 4. Een moeder heeft ontucht bedreven, heeft schandelijk gehandeld, want zij zeiden, ik wil achter mijn minnaars aangaan, die mij mijn brood en water, mijn wol en vlas, mijn olie en drank geven. Vers 7 wordt de Baal genoemd als een van de namen van haar minnaars, een god buiten Israël. Dit was het punt. God de Heere had zijn volk Israël bevrijd uit Egypte. Van onder de goden van de farao vandaan. En die waren wreed geweest voor Israël. En hij had ze gebracht naar het beloofde land. Een land vloeiende van melk en honing. Vruchtbaar. Niet door een rivier zoals in Egypte. Maar door regen op zijn tijd. Een land afhankelijk van de Heere. Een land waar koren, druiven, olijfbomen toch groeiden. Waar zilver en goud was. Het deed alleen maar aan het zilver en goud waarmee God zijn volk, toen het ging uit Egypte, de tassen mee volstopte, zilver en goud, van de Egyptenaren zelf, toen hij zegevierend hen bevrijdde en zij verloren. Een land gelukkig met zijn God. Een God gelukkig met zijn volk. Het gekke van dit volk was, helaas ook het herkenbare, als het goed ging, regen op tijd, goede oogsten, welvaart. God zegen dus. Dan, vers 12, vergaten zij hun eigen God. En vereerden ze zomaar de goden van de buren. Dankdag na de oogst niet in de tempel, maar op de heuvels, bij elke groene boom, bij de opgerichte palen die symbool stonden voor de Baal. Hoe moet dit gevoeld hebben voor God? Een dolk in zijn rug. Een frustrerend tafereel van onmogelijke onlogischheid. Een hardnekkig, voortdurend opkomende ondankbaarheid. Dit is afgoderij. En zo ziet het er van boven uit. Je bedankt een ander voor wat je van God gekregen hebt. En voor de toekomst verwacht je van een ander wat je overvloedig van God krijgt, gekregen hebt en zult krijgen. Het voelt zo rot voor God. Als wat ieder van ons wel eens meemaakt. Je lanceert een goed idee. Of een oplossing op een vergadering. Maar de tijd is nog niet rijp. Het wordt nog niet aanvaard. Het landt nog niet bij de mensen om je heen. Een ander komt later met hetzelfde idee. En de tijd is rijp. En hij wordt bedankt. En jij denkt, krijg toch allemaal. Dat heb ik toch al gezegd. Het volk Israël zocht voortdurend de goden van de buren om die te bedanken en te eren met wat ze van God kregen. Daarom noemt God zich de echtgenoot en de afgoden de minnaars en Israël een overspelige echtgenoten vrouw. En we kunnen het makkelijk herkennen in ons eigen hart. Met biddag bidden we God om van alles. Met dankdag zitten we weer braaf in de kerk. Maar elke dag dat we te eten, te drinken, regen en zon ontvangen. Aan wie denken we dan? Het wordt zo gauw vanzelfsprekend. Zo gauw gewoon. Zo gauw te weinig. En daar gaan ook wij op zoek naar andere goden. We noemen ze wel niet zo, maar ze zijn het wel. De economie, de markt, het geld. Maar u moet voor uzelf benoemen, stuk voor stuk, om onze afgoderij in te zien en te overwinnen. Afgoderij begint bij, als ik vers 4 goed peil, gaan, heen gaan, ik wil achter mijn minnaars aangaan, omdat zij geven. Gaan en geven. Heen gaan bij God vandaan, minnaar zoeken en denken dat je van hen krijgt. Afgoderij komt door hebberigheid en ontevredenheid. Door de illusie die zomaar bij je binnenschiet. Ik word gelukkig door wat ik krijg. Zo kan winkelen een religieus gevoel hebben. Zuidplein, een tempel van een god voor je zijn. En nu zit je hier. En gisteren was leuker. En de God die je alles gegeven heeft, vind je maar saai als een echtgenoot waarop je uitgekeken raakt. Waar ligt het voor u? Waar ligt het voor jou? Waar ligt het voor mij? De mogelijkheid van afgoderij. Heen gaan achter een minnaar die een ander is dan de liefhebber van je ziel. Viel niets op in de opsomming van vers 4 en 7. In vers 4 zegt de vrouw: ik wil achter mijn minnaars aangaan die mij mijn brood en water, mijn wol en vlas, mijn olie en drank geven. Brood en water, dat zijn je basisbehoeften. Wol en vlas, om kleding van te maken, ook best wel een basisbehoefte. Maar ook identiteit. Kleren maken de man. En het merk zegt zoveel over jezelf. Het is meer dan je basis. We kleden ons meer dan onze basis. Olie en drank. Olie is cosmetica, de weldadige verzorging van lichaam. Drank is dat wat je eigenlijk niet nodig hebt om je dorst te lessen, maar dat je genot verschaft, genotsmiddelen. Deze dingen zijn de redenen van afgoderij. Wie eer je voor je basisbehoeften? Wie voor je kleding? Wie voor je luxe? Wie heeft het je gegeven? Drie van deze woorden, brood, olie en drank, zijn producten door mensen gemaakt. En daar zit de verschuiving in. Als wij tamelijk oppervlakkig leven met de dingen die wij bij ons in huis kunnen halen uit de winkels, dan zijn wij, houden ons bezig met eindproducten die we kunnen gebruiken. Eindproducten. God noemt in vers 7 een ander rijtje, net anders. Hij heeft het over: zij echter beseft niet dat ik het ben die haar het koren, de most en de olie heb gegeven, die haar het zilver rijkelijk geschonken heb en het goud dat ze voor de Baal gebruikt hebben. God noemt in vers 7 grondstoffen. Koren, most is druiven, zilver en goud. Wie nooit meer verder denkt dan het product die eert de smaak van brood van de Albert Heijn of van de bakker. Die eert Frans Molenaar en Jean de Bouffry. Die eert Hugo Boss en Jill Sanders. Terwijl alles wat die mensen gemaakt hebben, konden maken, gemaakt is van dingen, grondstoffen, die geen mens heeft kunnen maken. Hoe knap en hoeveel prijs je ook wint. Ook geen goden, maar van God komen. Wat het graan voor het brood, het katoen voor het pak, de olie, olijfolie, bloemen en zaden voor het geurtje, het hout voor het meubelstuk. Het is van God en van Hem alleen. Inderdaad, vers 7. Reden, drempel naar afgoderij. Wij echter beseffen niet dat Hij het is die ons het koren, de druiven en de olie gegeven heeft, die ons het zilver rijkelijk geschonken heeft en het goud. Wij zitten maar met de eindproducten. We hebben een heerlijk leven, maar elk eindproduct is geheel en helemaal afhankelijk van de grondstoffen die God gemaakt heeft. Dus, uw computer hebt u van God. En achter de computer kunnen wij de afgod dienen. Heel dat ding, alle grondstoffen van God. Uw BlackBerry, al die dingetjes die je wil hebben, alles is van God. Maar jij ziet het product. Je bent blij met de fabrikant. Je betaalt een hoge prijs. En je ziel heeft het er niet altijd even gemakkelijk bij. Het is van God. Het is niet van Apple. Zouden in onze tijd de grote merknamen, die met grote bombarie en reclame onze hart veroveren, zijn dat niet ook de afgoden van ons hart aan het worden? Omdat ze bij ons zomaar de illusie wekken. Je bent niet gelukkig, je kunt niet leven zonder. En die lieve world servants, die moesten hun mobieltje achterlaten. Die leren leven zonder. En ze kunnen het. Zelfs zonder douche, hebben we gehoord. Inderdaad, vers 7, wij echter beseffen niet dat Hij het is die ons het koren, de druiven, de olie gegeven heeft. Die ons het zilver rijkelijk geschonken heeft en het goud. En ook ja, ook wij eren er zomaar een andere Heer voor. Baal, het grote merk. En ja, wij geloven er zomaar erg gelukkig van te worden. Hangen er onze ziel en zaligheid aan op. En de wereld als Fata Morgana wekt en lokt en trekt. Soms met een ontzettend spottend knipoogje naar God. After Eden, lingerie. Salvations 2011. En wij verleren het eren en aanbidden van Hem voor alles. Er komen in de maalstromen van meer menselijker, platter en lager. Er bestaan geen afgoden, wij creëren ze. Hangen ons geluk eraan op en gaan eraan dood. Wij zeggen inderdaad zomaar, wij gaan voor wie ons het meeste geeft, het leukste, prettigste, behalve als dat onze eigen God is. Diep in ons hart zit de afgoderij. En hebben wij zo mooi gevonden, een overspelig hart. En God, God houdt zijn fantasie. Hoe staat God hier nou ten opzichte van? Als een gekwetste echtgenoot die het er niet bij laat zitten. Heel dit hoofdstuk ademt twee dingen van hem. Hij is gekwetst en gefrustreerd en hij geeft er niet op. Gelijk in vers 1 zegt hij iets heel opmerkelijks voor een verraden echtgenoot. Laat zij haar ontucht van haar gelaat verwijderen en haar overspel van haar boezem. Anders zal ik... Denk eens in. God is een echtgenoot bij wie zijn vrouw het durft te presteren met de zuigzoenen van een ander bij hem in bed te stappen. En aan haar lichaam, om haar hals, met de gouden kettingen die ze van een ander gehad heeft, zich voor haar man uit te kleden. Zo ver is het heen in Gods ogen met Israël. Want al die afgoderij in Israël gebeurde niet stiekem, maar gebeurde voor het oog van de hemel. Op elke heuvel, bij elke grote boom. Zeg je dan als echtgenoot, doe het van je gelaat, verwijder het van je boezem. Zeg je dat dan nog, als het zo ver heen is? Als het zo durft, dan zeg je toch, wegwezen, hier al je spullen. Of begin je een bitter gevecht om haar in de scheiding helemaal kapot te maken? Bij God is het, laat ze haar overspel verwijderen. Als je het Nieuwe Testament goed leest, waar Jezus ons spreekt over hoe moeten wij omgaan met deze ernstige situaties waarin wij ook zomaar kunnen verkeren. Dan zegt Jezus, zo heel vriendelijk, het is niet zoals het in het begin geweest is. Maar als er overspel is, laat het huwelijk dan maar. Maar God neemt de hogere, de moeilijker weg. Zelfs al komt zijn vrouw thuis met op haar gezicht de zuigzoenen en tussen haar borsten de sieraden die anderen haar gaven, dan nog zegt hij, laat ze die afdoen. En nadat hij zijn woede geuit heeft, ik zal haar de dorst doen sterven, geeft hij haar huisarrest, vers 5. Want, dat is de bron van zijn toenemende vreemde, milde reactie. Als ze haar minnaars niet zal kunnen bereiken, dan zal zij zeggen, ik wil heen gaan en terugkeren tot mijn eerste man. Want toen had ik het beter dan nu. Kun je je voorstellen dat God dat denkt? Als er nou een nieuwe bij hen kan komen, dan zal bij haar de mening opvatten. Ik zal heen gaan en terugkeren tot mijn eerste man. Want toen had ik het beter dan nu. Weet je wat dat betekent? Want wij, hoe ver we ook gaan, de Heere God nooit kunnen beroven van zijn ongelooflijk vasthoudende, bijna naïef optimistische aard en gedachte over ons. Als hij haar minnaars niet meer kan bereiken, zal ze toch wel naar mij terug verlangen en bedenken hoe goed ze het met mij had. Weet je, dit is onze redding. Dit betekent dat de Heere God, onze God in Jezus Christus, altijd op de uitkijk staat voor zijn verloren kinderen. En hij verwacht gewoon dat door huisarrest, door diep nadenken, door tot jezelf komen, een mens bedenkt, ik ga terug naar mijn eerste God. Ik had het bij hem beter dan ik nu heb. Als God zo niet dacht, zo niet hoopte, vond iedereen een leeg huis als je zelf op je schreden terugkwam. Dan was er alleen wanhoop na je kater. En het gevoel van, ik ben verloren. God wil me niet meer. Ik kan maar beter. Ik kan maar net zo goed. Er zijn misschien mensen die op het punt staan de kerk te verlaten. Niet alleen en zozeer de kerk, maar ook het geloof en de ware God en de intieme omgang met hem. Want het is als een kaarsje aan het uitgaan. We zien je met verdriet vertrekken. Maar neem dit mee. Hoe los je ook zult gaan. Hoe ver je ook je zult inlaten met andere goden. Want je komt jezelf tegen. Je zult een God nodig hebben. En je hart doet rare dingen. Maakt goden bij het leven. Hoe ver je ook zult gaan. Je zult nooit uit Gods hart raken. Je zult nooit uit zijn gedachten zijn. Hij laat je gaan. Maar hij blijft fantaseren over jouw terugkeer. Als jij over de tijd aan het einde van je zoektocht of strooptocht gekomen bent en aan de rand van een woestijn staat en alles is voorbij, je genot, je geluk, je liefde, je vreugde, je vermaken en er gaapt alleen nog maar een verzengende, stille leegte, dodelijk verhit voor je. Neem dan voor die tijd dit mee naar huis en op je reis door het leven. Vers 13. Daarom zie, ik zal haar lokken en haar leiden in de woestijn en spreken tot haar hart. Ik zal het laten gebeuren dat gij mij noemen zult, mijn man. Ja, ik zal de namen van de Baals wegdoen uit haar mond en ik zal u mij tot bruid werven voor eeuwig door recht, ontferming en trouw. Want, zegt God, ik ga niet met je mee. Jij wilt van mij af nu? Als je erachter komt, weet dat ik nooit de scheidingspapieren getekend heb. Van mijn kant blijft het voor eeuwig en altijd. Kom terug. Ik kan en wil en zal je verleiden. Ik ben de enige die jou alles geeft en echt tot je hart kan spreken. Zelfs in de woestijn. Of juist in de woestijn. Misschien zelfs alleen in de woestijn. Amen.